Vader, u bent de geweldige grote God. Als gemeente willen we u aanbidden uit ons hart en zeggen: wat bent u goed, wat bent u trouw, wat bent u groot. Te midden van een gebroken wereld brengt u heelheid door Jezus Christus, de levende Heer. Heer, open ons hart als we uw woord overdenken. Spreek tot uw gemeente, bouw ons sterk, dat we van invloed kunnen, mogen en zullen zijn in deze gebroken wereld, in Jezus' naam. Amen. Het is belangrijk dat we vandaag God groot maken vanuit ons hart, in ons dagelijks leven. Dat het een stijl is, dat we bidden en dat we dat vanuit ons hart doen. Ik denk dat is een hele belangrijke essentie van het christendom. Als je kijkt wat vandaag de dag gebeurt, er zijn zoveel krachten aan het werk die mensen onder druk zetten in Oekraïne. Om het maar te noemen, ik hoor wat gekraak, ligt dat aan mijn microfoon? Beter zo? Oké, ik denk dat het opgelost is. In de Oekraïne, maar ook heel dichtbij hier in Nederland. En we gaan vandaag naar een geschiedenis kijken wat ons helpt onze positie te bepalen als influencer. Toen ik hier in mijn stoel zat, sprak de Heer tot me om tegen u te zeggen: je bent een dappere held. Zeg dat even tegen elkaar. Je bent een dappere held. En waar haal ik dat vandaan? Dat is een Bijbels gegeven. Dat werd al tegen Gideon gezegd voordat hij iets ging doen. U bent een dappere held. Weet u, heel vaak gaan we opereren en dingen doen en voelen we ons daarna pas dapper. Maar als we gaan beseffen wat onze identiteit is, dat Christus ons geroepen heeft om helden te zijn, om influencers te zijn. En daarom kon Gideon, daar ga ik vandaag niet over spreken, al een dappere held zijn. Zo vaak halen we onze identiteit in wat we gaan doen en wat we zeggen, maar we zijn al een dappere held. Omdat de held met hoofdletters ons gered heeft. Halleluja. Hij is onze identiteit. We gaan lezen in Daniël hoofdstuk 3. Boek Daniël, daar ben ik de laatste tijd enorm mee bezig. Het is een boek over de eindtijd, maar ook een heel actueel boek waar we vandaag heel veel mee kunnen doen. Waar we van veel van kunnen leren van jonge mensen die hun stand, hun positie innemen voor de zaak van het Koninkrijk van God. En we leven in een tijd waarin inderdaad, ik zei het al, er zoveel dingen gebeuren in de Oekraïne. Wij hebben een bevriende gemeente in Oekraïne, in Rivne, dat ligt tussen Kiev en Polen in. En we zijn er diverse keren geweest en zij ook met ons. En gelukkig gaat het daar nog goed. Ze zitten af en toe in de schuilkelders, horen bommen, maar de kerk gaat door. Ik kreeg nog een berichtje van ze en daar staat: wij als kerk blijven in gebed. Ik ontving het gisteren. En vertrouwen op God voor ons land, voor onze naties, onze regering, onze militaire commandanten en het leger. We gebruiken nu ons gebouw als tijdelijke opvang voor vluchtelingen uit Kiev en andere steden die op weg zijn naar het westen of die gewoon een tijdelijke verblijfplaats in Rivne zoeken. Gebeden worden opgeheven. Hier in Rivne, dat is de plaats, was er slechts één aanval gericht op het vliegveld, meer niet. Maar er zijn bedreigingen. Ik kreeg een telefoontje van een van onze nieuwe bekeerlingen die 3 weken geleden werd gered en afgelopen zondag gedoopt. En hij vertelde mij dat zijn vrouw haar leven aan Jezus wilde geven. Dus ook vandaag is zij gered. Prijs God, te midden van deze donkere tijden zal het evangelie helder schijnen. Halleluja. En dat is wat er altijd gebeurt. Ook in tijden van strijd en oorlog moet het evangelie helder blijven schijnen. Dit is van pastor Volle Diemer van de Hosanna-kerk. Goede vrienden van ons. En die moeten opereren in druk, in spanning, in strijd. En heel veel mensen zijn op de vlucht. En wat doen we als we onder druk komen te staan? Wat doen we als we in strijd terechtkomen? En daar gaat deze geschiedenis van Daniël over. We gaan lezen Daniël hoofdstuk 3 vanaf vers 14. Vanaf vers 14. En dan moet u bedenken dat daar 3 jonge mannen zijn en ook Daniël, maar die is er nu niet bij. En 3 jonge mannen leven in een vijandig land. Ze zijn gedeporteerd vanuit Israël door Nebukadnezar, overgebracht naar Babylon. En ze leven in een vijandige omgeving. Wij als christen, Wij zijn gered, halleluja. Maar we leven nog in de wereld, in een vijandige omgeving. En dan word je geforceerd om een beeld te gaan aanbidden wat opgericht is. En dat moeten ze dan gaan doen. En daar staat in vers 14, Nebukadnezar antwoordde en zei tegen Sadrach, Mesach en Abednego, is het waar dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? En Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En zal hij ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. En toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld. En zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken. En dat men gewoon was hem te stoken. En enkele mannen, de sterkste waren uit zijn leger, beval hij dat ze Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden en hen in de brandende vuuroven werpen. En toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren. En ze wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg Nebukadnezar de schrik om het hart. En haastig stond hij op en nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: hebben wij niet 3 mannen gebonden en die midden in het vuur geworpen? En ze antwoordden en zeiden tegen de koning: jazeker, o koning. En hij antwoordde: zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen. En ze hebben geen letsel. En de aanblik van de 4de lijkt als die op de zoon van goden. En toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. En hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. En daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. En toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. En ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. En Nebukadnezar nam het woord en hij zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat ze geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. En daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouden en gehouden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere God die zo redden kan. En toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest van Babel. Tot zover. Dat is een heel lange geschiedenis. En dan zegt u: goh, een lang verhaal. Waarom zo lang? Nou, dat weet ik ook niet. Maar het staat er gewoon. En ik vind het belangrijk om het te lezen, lieve mensen. Want als wij het woord van God lezen en geen concessies doen, heel vaak zijn we geneigd om de snelle, makkelijke stukjes te lezen. Maar laten we eens even samen nadenken. Wat kunnen we als gemeente leren van deze geschiedenis? Want besef, wij zijn influencers. En als je dat niet beseft, dan word je geïnfluenced door de wereld waarin je leeft. Dus of je wordt geïnfluenced door de wereld, of je bent zelf een influencer. En wat is een influencer vandaag? Nou, de moderne media vertellen ons dat continu. Als je kijkt op social media, zijn er allerlei influencers, belangrijke personen, artiesten of sportmensen die allerlei filmpjes maken en daarin handig producten aan jou verkopen om die ook te gaan gebruiken, zodat je net zo knap wordt als hen. Als je cosmetica dames hebt, die proberen juist allerlei volgers te winnen voor hun producten. Men noemt dat influencers. Influencers beïnvloeden onze nieuwe generatie. Maar door wie worden wij geïnfluenced? Is dat de Heilige Geest van God? Is dat het woord van God? Of is dat de krachten van de wereld? Zijn dat de moderne Nebukadnezers die een paar duizend kilometer verder ook opereren en een land verplichten onder druk te zetten om te buigen voor de macht van wapens en geweld? Maar dat is altijd wat de moderne Nebukadnezers willen doen. Lieve mensen, als je deze geschiedenis leest, is het geen historie. Maar je leest telkens opnieuw dat de geschiedenis zich herhaalt. Van generatie tot generatie. Als je teruggaat in de tijd, dan zie je dat daar een Nero in de oude tijd daar al bezig was om volkeren te onderwerpen. Als je kijkt naar door de tijd heen in de middeleeuwen, de Spaanse Inquisitie. We mogen niet vergeten wat voor slachtoffers dat gebracht heeft. Dat mensen moesten knielen en buigen voor bepaalde religies. En ik spreek dan uit over religies. Hier werd ook muziek gebruikt als een religie. Mensen moesten buigen verplicht. En dat is religie. Wij hebben vanmorgen vrijwillig God aanbeden. Klopt dat, lieve mensen? Of bent u verplicht om dat te doen? En dat is het grote verschil tussen religie en godsdienst. Christendom is vrijwillig. Je leven overgeven aan Christus. Je mag hem aanbidden. Oh, geweldig. Maar ik wil geen andere God aanbidden. U ook niet? Maar ze zijn dreigend op de loer. En wat doen wij als dingen gebeuren die onze samenleving onder druk zetten? En daarom heb ik deze geschiedenis, denk ik, op mijn hart gekregen. Hij sprak in eerste plaats tot mijzelf. Als de boodschap niet tot mijzelf spreekt, heb ik er ook niks aan om het tot u te vertellen. Ik leerde daar drie belangrijke dingen in. Het eerste is, er is een influence, een druk vanuit onze samenleving op de kerk van Christus vandaag. Ook op u en op mij. Het tweede waar we naar gaan kijken is dat God geweldige dingen wil doen altijd. En hij heeft ons geloof gegeven. Geloven wij nog in de God? Daar gaan we ook naar kijken. En het laatste wat we doen is wat doen we als het geloof even niet werkt? En dat we in Leiden terechtkomen. En dat bedoel ik niet de stad Leiden, maar Leiden met een lange ei. Want lieve mensen, vroeg of laat komen we allemaal in Leiden. En heel veel christenen vlakken dit weg, zijn bang voor Leiden. En daarom laten we deze drie elementen eens even bekijken die in deze geschiedenis naar voren komen. In eerste plaats de invloed, de influence van de samenleving. We leven in een pluralistische samenleving. En dat betekent eigenlijk, we moeten mee met de mainstream van wat de regering en wat de overheid allemaal ons leert. Om een veilige samenleving te garanderen. Op zich is dat prima. Is dat belangrijk. Er is alleen een heel groot gevaar. Er is een gevaar dat er geen ruimte meer is voor het individuele beleven van je eigen geloof. En dat je niet meer mag zeggen wat de Bijbel zegt. En dat je niet meer mag leren wat de Bijbel ons leert. Begrijpt u wat ik bedoel? Heel vaak worden we onder druk gezet en moeten we meestromen wat de moderne samenleving ons dicteert. Er is geen ruimte dan meer voor Gods gedachtegoed. Als je een paar voorbeelden bedenkt, hier in Nederland, is het niet meer nodig om te trouwen. We hebben met z'n allen goed gevonden dat we ook mogen hokken en samenwonen. En sommige kerken bidden zelfs een zegen over het samenwonen. Ik weet niet of men dat hier doet. Ik heb daar verder geen oordeel over. Maar ik. U lacht, dan weet ik hoe het zit. Maar je moet heel scherp zijn, lieve mensen. Want voor je het weet word je meegenomen in de mainstream van dit land. En dan zie je dat er geen ruimte is meer voor Bijbels gedachtegoed. Heel veel mensen zeggen, ah joh, vreemd gaan is normaal. Het komt je vanuit de bushokjes tegemoet. Dat je best een second date mag hebben. Een tweede relatie naast je eigen vrouw, naast je eigen man. Dit is wat de wereld ons leert. En niemand zal het vanuit het land veroordelen. Het wordt allemaal goed gevonden. En in deze generatie groeien onze kinderen op. En wij vinden het allemaal normaal en onze kinderen gaan het ook normaal vinden. Want dat is precies wat de boze altijd doet. Hij dicteert dat vreemdgaan is oké. Als twee mannen of twee vrouwen met elkaar trouwen, dan is dat al helemaal normaal geworden in Nederland. Geslachtsverandering is prima. Het wordt allemaal gefinancierd door de overheid. Het is normaal geworden. Abortus, euthanasie, niemand ligt er meer wakker van. En wij vinden het met z'n allen prima in dit land. En we proberen als christen te overleven en te bedenken, hoe moet ik hiermee omgaan? Nou, dat kan je leren uit deze geschiedenis. Je mag als kerk nog steeds bij elkaar komen. Maar oh wee, als je een gedachtegoed uit wat contraproductief is met wat de overheid bedenkt. En ik ben absoluut geen tegenstander van de overheid. Ik bid voor de overheid. Ik ben heel dankbaar voor onze regering. Hoe ze ons door crisissen heen leiden. Bent u ook dankbaar? Zij doen ook hun best. Maar heel stiekem zijn er krachten, zijn er influencers aan de gang die ons gedachtegoed, ons leven beïnvloeden. Wie had gedacht dat Poetin ooit de Oekraïne zou overvallen en in bezit zou nemen? Het kan plotseling, boom, zo ineens komen. En zo kan er ook eens Nederland onder druk komen te staan, waardoor u besluiten moet nemen waar je van tevoren niet over hebt nagedacht. En daarom geloof ik dat deze boodschap vandaag moet gepredikt worden en niet als we in een crisis terechtkomen. Dan zijn we te laat. We moeten nu positie, stand innemen. Als je dat vandaag niet doet, is het te laat als de crisis daar is. En dan moeten we vluchten en dan moeten we concessies doen. En daarom kan je zo leren, de test van de vlakte van Dura. Dat is waar de drie jonge mannen waren. De vlakte van Dura. Vroeg of laat krijgen we allemaal zo'n test in ons leven. Wat gaan we doen als ons geloof onder druk komt te staan? Er zijn genoeg farao's door de eeuwen heen. Er zijn genoeg ayatollahs en Hitlers en Stalins en nu Poetins die ons leven proberen te beïnvloeden. En ons te laten buigen, te dwingen voor dingen die Gods woord helemaal niet zegt dat we dat moeten doen. Babylon herhaalt zich telkens opnieuw. En hoe gaan we hiermee om? Babylon is alleen een plaatje wat zich telkens herhaalt. Sommige mensen kijken naar de Bijbel als een historisch boek. Maar elke keer zie je dat de dingen die gebeuren duizenden jaren geleden zich opnieuw herhalen. En wat voor lessen trekken wij hieruit als christen? En daarom las ik deze lange geschiedenis. Een herhaling van geweld. Het is buigen of branden. Buig voor het beeld of je valt door geweld. Buig voor de wereld. Buig voor de boze of je valt voor geweld van de tegenstander. Vers 14, daar lezen we Nebukadnezar antwoorden en zei tegen hen, is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Er is een gigantisch beeld opgericht, dat lees je in het eerste deel van goud. En hij had een heus orkest van aanbiddingsinstrumenten neergezet. Aha, de Satan weet heel goed hoe hij muziek kan misbruiken of gebruiken om beelden te laten aanbidden. En dat gebeurde hier ook, want muziek is een geweldige influence wat de harten van de mensen raakt. Maar aanbid staat er, vers 15, daar lees je al die instrumenten, fluit, citer, luid, om het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En dat is altijd wat de boze graag wil doen. Hij wil jou vernietigen, kapot maken. Of je moet voor hem buigen, of hij vernietigt je. Wie is dat beeld eigenlijk? Je leest geen naam. Je zou kunnen denken dat het Babylonische goden zijn, of misschien is het Nebukadnezar zelf. Maar hij is heel slim. net als Poetin heel slim is, strategisch. Net als de boze heel slim en strategisch is om jou erin te laten stinken. Want dat beeld vertegenwoordigt niet één God. Het vertegenwoordigt alle goden en waarden en overtuigingen die het wezen zijn van Babylon van die tijd. Maar ook van vandaag. Want je leest in Daniël 3 vers 4 aan het begin. Men zegt u aan volken, natieën en talen. Nebukadnezar, hij had allerlei mensen had hij, gevangen genomen, gebieden en landen bezet. En de mensen, de wijze en de intelligentia en de vaklieden had hij gedeporteerd naar Mesopotamië. En hij hoopte en geloofde dat als hij maar lang genoeg de mensen onder druk zou zetten lang genoeg zou beïnvloeden met de cultuur van het heidendom van Babel. En daarom gaf hij ook de jongens daar zo, die daar, Sadrach, Meester en Abednego, dan kan je in hoofdstuk 1 lezen, gaf hij al een hele Babylonische opvoeding. De cultuur van Babel werd geïndoctrineerd. En dan hoopte hij dat hij na 1-2 generaties het Joodse volk zo opgenomen zou zijn in de Babylonische cultuur, dat het helemaal weg verdwenen zou zijn. En dat is precies ook wat gebeurt in Nederland. Wij, heel geleidelijk aan, wordt er zoveel concessies met ons geloof gedaan, dat heel geleidelijk aan, na een paar generaties, het christelijk geloof verdwenen is uit Nederland. En dat is ook een van de redenen waarom onze kerken sluiten. Dat is ook een van de redenen waarom er zo weinig geloof nog te vinden is in Nederland. En Jezus zegt ook, zal ik nog geloof terugvinden als ik terugkom op deze wereld. Maar gelukkig zitten hier nog een paar gelovigen. Halleluja. Zitten hier nog een paar? Prijs God. Hou vast. Hou vast dat Christus jou gered heeft. Zo belangrijk. En laat je niet opnemen. Laat je niet dicteren in een goddeloze cultuur. Laat je niet meenemen in dingen die helemaal niet die in strijd zijn met het woord van God. Want dat vergiftigt je. En daardoor kun je je geloof kwijtraken. En natuurlijk wordt er hier weer gevraagd. Ja. Je kunt je eigen goden aanbidden. Maar buig in het openbaar voor het beeld. Je mag je eigen samenkomst nog houden in Nederland. Maar er komt een tijd dat er in Nederland, dat je niet meer kan belijden wie Christus is. Dat je niet meer voor je waarden en normen van Gods woord kan opkomen. En dat is eigenlijk nu al zo. Heel geleidelijk aan komt uw en mijn christelijk geloof, het geloof in de levende Heer, onder druk te staan. En daarom is het zo belangrijk dat we vandaag besluiten nemen. Weet u, er gebeurt eigenlijk in Babylon gebeurt precies hetzelfde als vandaag in New York, als vandaag in Rivne, noem maar op, in Rome, maar ook in 078. Wij worden allemaal onder druk gezet. En je mag privé mag je aanbidden, maar alweer als het openbaar komt waar jij in gelooft. Hoe? Als christen staan we onder druk. En dat is het eerste gedeelte waar ik over na wil denken. Het is buigen of barsten. Buigen of branden. En daarom laten we de Heer nog aanbidden, nu het nog kan. Halleluja. Aanbid hem in je vrije tijd. Aanbid hem op straat. Steek je hand eens op in de lucht. Ik roep wel eens heel hard halleluja op straat. En dan kijken de mensen ineens vreemd op. Maar ik denk, laat ze maar vreemd opkijken. Lieve mensen, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Halleluja. Het evangelie is een kracht Gods en de Satan wil dat doven en belemmeren. En daarom is het zo belangrijk. En let op, we staan allemaal onder diezelfde druk. En als je dat nog niet gemerkt hebt, heb je er misschien al aan toegegeven, onbewust. Als je niet merkt dat er een bepaalde druk is op jouw geloof, heb je misschien al concessies gedaan met de waarheid van God. Voor het weet, laten we ons beïnvloeden door pornografie, door roddel, door kwaadsprekerij, door slapheid van het geloof. Voor het weet komen we onder druk te staan en wordt de kerk slap. En weet u wie de kerk is? Dat ben jij. En dat ben ik. Er is geen algemene kerk. Wij zijn de kerk. Ik ben de kerk. Ik ben verantwoordelijk voor het uitleven van het geloof van de gemeente van Christus. U ook? En zo moeten we leven. En we kijken zo vaak naar elkaar, die broeder of die zuster. Maar zodra je één vinger naar iemand anders uitsteekt, er zijn er minstens drie naar jezelf wijzen. En daarom laten we, ik spreek ook tot mezelf vanmorgen. Weet u, we moeten radicaal zijn, maar wel op een hele gezonde manier. Niet fanatiek. De grens tussen geloof in God en fanatisme is flinterdun. En ik heb helaas ook mensen zo zien doorslaan in het geloof, dat ze de weg zijn kwijtgeraakt. Kent u dat ook? En daarom, de Bijbel zegt, word nuchter, opdat je kunt bidden. En daarom, deze geschiedenis maakt ons nuchter. En laat ons kijken. Ik wil afsluiten dit eerste gedeelte met Romeinen 12, vers 2. Daar staat, word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van je gezindheid, van je denken, staat er in een andere vertaling. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Halleluja. Ben je geïnteresseerd in het plan van God? Voor jouw leven? Voor de gemeente? Voor Nederland? Laten we eens even kijken naar de niveaus van geloof van de influencer. Want wij geloven dat ons geloof invloed heeft op anderen. Nebukadnezar is verschrikkelijk kwaad. Net als Poetin. Wat is die man boos? Hij wil graag hele Oekraïne leegvegen, van hem maken. En dat is precies wat die machthebbers willen doen. Maar Gods influencers buigen niet. En dat is zo belangrijk. De Bijbel zegt in Daniël 3, vers 16, een geweldig antwoord. En dat vind ik een van de mooiste verklaringen die in de Bijbel staan. Laten we dat samen nog eens lezen, vers 16. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Wauw. Lieve mensen, hoe vaak zijn we erin gestonken om ons geloof te verdedigen? Heel vaak. En proberen we met allerlei argumentatie iemand te overtuigen hoe belangrijk en groot God is. Laat God dat zelf maar doen. Weet je, heel vaak, dat geeft zoveel ontspanning. Wij durven dikwijls niet te getuigen, want dan denken, oh, maar kan God nog wel wonderen doen? Dit is niet gebeurd en dat is niet gebeurd. Maar hier staat een geweldige paar woorden, wij hoeven hierop geen antwoord te geven. Te vaak laten we ons in verleiding brengen om antwoorden te bedenken die helemaal geen hout snijden. Die anderen toch niet kunnen overtuigen. Je moet het van God krijgen. Je moet het van God zelf krijgen om bepaalde dingen te kunnen zeggen in bepaalde situatie. En hier is er zo'n ontspannen antwoord. Als het moet, kan onze God. Wat mooi is dat. Niet mijn God, maar onze God. Zeg even onze God. De God van deze gemeente. Halleluja. Onze God, we staan samen sterk. En dat is zo belangrijk, dat bindt ons bij elkaar. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat we uw goden niet zullen vereren. Het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. Hier lezen we drie niveaus van geloof. En ik vind het belangrijk om dat te benoemen. Het eerste is algemeen geloof. Deze drie jonge mannen zeiden, onze God is in staat om ons te verlossen. Nou, dat geloven we allemaal wel. Klopt dat? Als je in een crisis zit, dan kan je wel makkelijk zeggen, onze God is in staat om een oplossing te geven, om ons te verlossen. En zo moet je ook beginnen. Want het bouwt je geloof, dat is gradueel. Dus hier zie je stappen van geloof. Een algemeen geloof. Maar dat is niet voldoende. Het tweede niveau is specifiek geloof. Of specifiek niet geloof. Zo kan je het ook noemen. Daar staat dus, het tweede niveau is, wat staat daar? Hij zal ons verlossen. Dat is heel specifiek, dat is waar. Geweldig. Wat een zekerheid. Hij zal ons verlossen. Maar specifiek niet, dat is het derde niveau. Maar zo niet. En dat is het allerhoogste niveau van geloof, lieve mensen. Heel vaak hebben wij gebeden. En zeggen, oh, ik take het, ik claim het. En het moet gebeuren en het zal gebeuren. En het geeft je zoveel stress. En dan gebeurt het niet. En dan zie je dat heel veel mensen hun geloof zijn kwijtgeraakt. Zijn beschadigd in hun geloof. En daarom, ik geloof, dit is een belangrijke geloofsles. In de eerste plaats algemeen geloof. Ja, onze God is in staat om het te doen. Het tweede niveau is, God zal ons verlossen. En ik heb ook heel vaak gebeden en we hebben wonderen gezien. Heel veel wonderen, absoluut. Maar ik heb ook heel veel wonderen niet zien gebeuren. En dat geeft me ontspanning. Maar zo niet, staat er, of het nou wel of niet gebeurt. En dat is het allerhoogste niveau. Zo niet, dat geeft ontspanning, lieve mensen. Want hoe vaak en hoe dikwijls zijn charismatische christenen afgebrand als dingen die zij geclaimd of geloofd hadden, niet gebeurden. En daar moeten we rekening mee houden. Hier zijn mannen met principes en liefde voor God. En die hebben de juiste prioriteit. Het gaat niet om wat u wil verkrijgen, maar het gaat erom wat God wil doen. Specifiek door jou en mij. En als hij het zo bedenkt, dan gaat het gebeuren. Weet u, heel veel christenen raken teleurgesteld als hun gebeden niet verhoord worden. En dat is ook een soort welvaartsevangelie. Je kan bidden, je moet bidden voor een auto, maar dan moet je heel specifiek zijn. Een rode en met een 1200 cc motor en welk jaar. Wat een onzin allemaal, lieve mensen. Er zijn soms vreemde leerstellingen die jou op het verkeerde been zetten. Als God wil dat jij een auto krijgt kan kopen, dan gaat het gewoon gebeuren. Simpel. Je hoeft het niet tegen iedereen te gaan vertellen hoe groot jouw geloof is. Veel christenen raken teleurgesteld als hun gebeden niet verhoord worden. Ze zeggen, ik heb gebeden, goed geleefd, ik heb gesmeekt en God heeft het niet gedaan. Weet je waarom? Wilt u het antwoord weten? Wie wil het antwoord weten? Niemand? Nou, oké, sla ik het over. Wie wil het antwoord weten? Ja, oké, goed. Toch een heel aantal mensen. Weet je wat? Weet je wat het antwoord is? God stond niet op je agenda. God stond niet op je agenda. Alleen dat ding, die situatie, die persoon waar jij voor bad, dat stond op jouw agenda. Maar waar stond God op je agenda? Je verwarde God met jouw agenda. En de echte hoop, het echte ding waar het om ging, dat was je eigen agenda. En ik heb dat dikwijls ook in mijn eigen leven moeten leren. En je dacht, als ik God gehoorzame tot een bid, zal God me die agenda wel geven. En toen het niet uitkwam, stort het allemaal in elkaar. En dan raak je gedesillusioneerd. Eigenlijk vertrouwde je God niet echt als je erover nadenkt, want je was teleurgesteld toen het niet uitkwam. En daarom, je vertrouwde alleen maar God als hij dit deed en als hij dat deed. Dus God plus, 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 plus. Maar willen we alleen maar God vertrouwen voor wie hij is. En dat is de les die we vandaag kunnen leren van deze jonge mannen. Of het nou wel of niet gebeurt. Ik blijf op God vertrouwen. Halleluja. Of nou wel of niet onze gebeden uitkomen. En dat hoor ik ook van pastor Vollendiemer van Hosanna Kerk. Wij bidden en we kijken wat er gebeurt. En God kan ons sparen, maar zo niet. Wij blijven voor de zaak van Gods Koninkrijk recht staan. En dat is alles waar het om gaat. Maar dat is een besluit wat je vandaag moet nemen. En niet wat je in moet gaan nemen in de crisis. Daarom dan ben je te laat, helaas. Ze hadden gelukkig een vuurvast geloof. Hebben wij een vuurvast geloof? Mijn vrouw heeft een vuurvast servies. Dat helpt als het in de oven komt. Want dan kan ze heerlijke gerechten in bereiden. Maar hebben wij een vuurvast geloof? En dat is zo belangrijk. Dat heb je. Dat heb je gekregen van God. Maar je vergeet het te gebruiken. Wij zijn al helden bij voorbaat. Onze identiteit is dat wij een vuurvast geloof hebben. Gekregen van God. En daar kan je alles mee aan. Maar je moet vertrouwen op God. En zeggen, en zo niet. Oké, Heer. Ik wil graag in uw wil staan. Heel vaak willen we geliefd zijn voor de wereld, voor de mensen. Maar ik wil in de eerste plaats geliefd zijn voor God. U ook? Ik hou van de Heer. Hij is fantastisch. Lijden vind je toch door de hele Bijbel heen. Dat is het laatste punt wat ik een paar minuten aan wil besteden. En dat is een heel belangrijk punt. Want er wordt niet veel over gesproken in het evangelie. Want niemand wil lijden. Ik ook niet. Niemand houdt van pijn. Niemand houdt van verdriet. Niemand houdt van zorg. Als je denkt aan al die mensen in de Oekraïne die op de vlucht zijn. Wat verschrikkelijk, u heeft die beelden gezien. Wat een lijden als je je huis moet achterlaten en met een koffertje naar ik weet niet waar. Dat is lijden. Dat is een verschrikking. En God heeft ons niet gemaakt om te lijden. En toch overkomt het ons. Hier zitten mensen in de samenkomst. U op dit moment maakt u al een lijden mee in uw leven. En doorstaat u moeilijkheden. En het is een wonder dat u hier zit. Geweldig. Ik zeg tegen u, hou vol. Want lijden is ons niet vreemd. En dat staat hier in het laatste gedeelte. Vers 19. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld. En zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Die oven stond daar, denk ik, om het goud van het beeld te smelten en daar dat beeld van te maken. Misschien was het een verguld beeld, dat weten we niet. Maar die oven werd nu gebruikt als strafmaatregel. Nebukadnezar was letterlijk wit heet. En de oven die moest zo heet worden als zijn woede. En dat zie je ook bij Poetin. Wat is die man wit heet? En waarom eigenlijk? Wat tragisch. Op de bid stond gisteren, hoorde ik iemand bidden voor Poetin. En dat vond ik indrukwekkend. Oh Heer, laat hem kalm worden. Laat hem weer tot zinnen komen. En dat is zo belangrijk. Maar als dat niet gebeurt, en dat gebeurde hier ook niet. Nebukadnezar ging op veilige afstand toekijken. En hij zag een paar schokkende dingen. Ten eerste dat de 3 jongens, halleluja, ze leefden. En ze waren daar, zat daar een bidstond. Ze maakten God groot daar in het vuur. Wat een geweldige bidstond. Je kan een bidstond hebben thuis. Je kan een bidstond hebben in de samenkomst. Maar ook een bidstond in het vuur. In het vuur prezen ze God. En wat gebeurde er in Nebukadnezar? Dat is het tweede punt. Hij zag iemand die leek op de zoon van goden. Theologen noemen dat theofanie, een zichtbaarwording van de persoon van Christus voordat hij letterlijk geopenbaard is, een paar 100 jaar later bij zijn geboorte. Daar werd Christus zichtbaar. Oh, hou je van Jezus? In het vuur is die bij je. Hij belooft, in het vuur zal ik met je zijn. En er is iemand die voor jou door het vuur gaat. Wat is dat fantastisch. Wat kunnen we hieruit leren? Ten eerste is het vuur wat komt, het lijden, onvermijdelijk. Lieve mensen, maak je ervoor klaar. Vroeg of laat maken we allemaal een lijden mee. En ik heb al heel veel lijden in mijn leven meegemaakt. En heel vaak praten we daar niet zo makkelijk over. Maar ik heb altijd weer gezien dat de Heer ons eruit gehaald heeft. En daar ben ik hem zo dankbaar voor. En daarom sta ik hier. Ik heb ook kanker overleefd. Een strijd overleefd. En ik ben alleen maar God dankbaar. En ook de medische wetenschap. Weet u, een dankbaar mens is een gelukkig mens. Bent u een dankbaar mens? Laat geen bitterheid in je leven binnenkomen. Wees een dankbaar mens. Maar bedenk, lijden komt daar. Job 5 vers 7, daar staat, een mens wordt voor de moeite geboren. Zoals vonken uit het vuur omhoog vliegen. Wij worden voor de moeite geboren. Nog iets scherper staat het in 1 Petrus 4 vers 12. Daar staat, geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Lijden hoort bij het leven. Vroeg of laat is daar een oven waar we doorheen moeten. Het tweede is waar we over na kunnen nadenken, is dat het lijden ontwikkelt je ook. Als ik terugkijk over het lijden wat ik heb doorgemaakt, en misschien u ook, dan heeft het je geloof laten groeien. Heeft het je sterker gemaakt. En daarom zegt 1 Petrus 1 vers 6 ook, daarom verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van je geloof, die van groter waarde is dan van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer van de heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Jouw geloof loutert je en zal je krachtig maken in en door het vuur. Het is als goud wat door vuur wordt gelouterd. En al ga je door het vuur, Bedenk dan Jesaja 43, vers 2. Want wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heer uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Oh, wat geweldig. Als je op dit moment in een vuur zit, bedenk, ik zal niet vergaan. Want de Heer, mijn God, hij heeft dat beloofd. En we zien dat ook in deze drie vrienden. Ze kwamen er uiteindelijk ongeschonden uit. Maar er zullen ook situaties in zijn, als je denkt aan de martelaren, waarin je niet ongeschonden uit de strijd komt. Bedenk dan dat ze kunnen je leven nemen, maar niet je geest. Dat is een onderwerp waar we niet zo gauw en makkelijk over praten. Ze kunnen je leven nemen, maar niet je geest. En als we denken aan een martelaren, ik woon vlakbij Woubrugge en daar is een kerkje uit de middeleeuwen. En daar staat erop, dit is voor een pastor die in de middeleeuwen een gedenksteen op de brandstapel in Den Haag is verbrand. En zijn naam staat nog steeds daar op die plaquette, op die kerk, in de middeleeuwen verbrand vanwege de zaak van het evangelie. En dan denk je, waarom heeft de Heer hem dan niet gered? Maar zijn ziel is gered. En weet u, dat heet onverschrokken geloof. Hoe gaan wij door het leven met ons geloof? Willen we alleen maar geloof waardoor we comfortabel en gemakkelijk de Heer kunnen dienen, een gemakkelijk leven kunnen leven? Zo is het niet. En daarom, wat moet er gebeuren als je door het vuur gaat, tot slot, dat je in goud verandert in plaats van iets anders? Vers 29 van Daniël 3, daar staat, er is geen andere God die zo redden kan. Hou dat vast. U mag de hele boodschap vergeten. Maar bedenk deze paar woorden. Er is geen andere God die zo redden kan. Mohammed is dood. Boeddha is dood. Maar Jezus leeft. Halleluja. Er is geen andere Heer. Als je bedenkt dat Jezus Christus, hij is voor jou door het ultieme vuur gegaan. En straks gaan we aan de maaltijd van de Heer. Bedenk dat hij daar in de hof van Gethsemane de ultieme vuurproef heeft doorstaan voor jou en mij. Dat hij zijn leven gaf, niet als martelaar, als offer voor jou en mij. Hij hoefde het niet te doen. Aanbidding is vrijwillig. Hij deed dat uit gehoorzaamheid aan de Vader. In hoeverre zijn we gehoorzaam aan de Vader? Dat is echte aanbidding. Het is één ding om de Heer hier te aanbidden met muziek. Maar nou morgen op je werk. En dan staan voor de principes van Gods Koninkrijk. Dan ben je een influencer. Een aanbidder voor God. Vergeet het niet, lieve mensen. Laat je getuigenis sterk staan. En helder. En bedenk dan wat Jezus voor jou en mij gedaan heeft. Hij zweette bloed. Tranen. Hij dacht aan de vuurproef dat alle zonden van de wereld op hem kwamen. Dat is de reden waarom ik van Jezus hou. Hij heeft mij gered, mijn zonden vergeven. Het gaat niet om de verhoring van al je gebeden. Raak niet gefrustreerd als gebeden niet verhoord worden over je hondje of over je nieuwe huis of over wat dan ook. Het zijn allemaal bijzaken, jouw redding. De vergeving van je zonde. Jouw getuigenis, dat is wat andere mensen kan beïnvloeden. Hoe jij staat en blijft staan in de storm. Vader, wij danken u voor deze boodschap van standvastigheid, van trouw. We willen kijken naar u direct in het avondmaal. Hoe u standvastig en trouw was te midden van de allergrootste crisis van uw leven. In de hof van Gethsemane. En Heer, wij zijn nog in de hof van heden. En ons leven staat onder druk. En we bidden dat we, net als deze drie vrienden, niet zullen toegeven aan de wereldse druk, aan de verleidingen van deze wereld, om concessies te doen met de waarheid van uw woord. Laat ons als gemeente 078 Connect blijven staan hier in deze omgeving om het licht van Jezus te laten zien. omdat u onze voorbeeld bent. Heer, we willen influencers zijn, omdat u ons influenced, beïnvloedt met uw voorbeeld. En daar willen we straks aan denken bij de maaltijd van de Heer. In Jezus' naam. Amen.